Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Zijn we weer terug naar een zomerreces?
Yes.
Vandaag duiken we in de wereld van voedselintoleranties en voedselallergieën. En we zullen direct de podcast starten met een flinke spoiler. Slechts bij een klein deel van de mensen die denken een voedselallergie te hebben, blijkt dit daadwerkelijk ook zo te zijn. Daartegenover weet 80% van de mensen met celiakie niet dat ze deze ziekte hebben. Hoe weet je of je een intolerantie of voedselallergie hebt? En glutenvrij eten, is dat gewoon een hype? Is er eigenlijk een verschil tussen een lactose-intolerantie en een koemelk-eiwitallergie? En hoe weet je nu zeker of je klachten hebt van bepaalde voeding? Jo-Janneke gaat het je vandaag allemaal uitleggen, dus luister mee. Jo-Janneke, ik weet dat een van jouw kinderen lactose-intolerant is. Kun jij eens vertellen hoe jij erachter kwam?
Nou, die credits gaan volledig naar mijn man, vrees ik. Want toen mijn zoontje een jaar of 3 was, denk ik, vroeg hij op een gegeven moment of het niet vreemd was dat hij altijd dunne ontlasting had.
En
nooit is een fatsoenlijke drol in zijn luier. En het was ook mijn man, moet ik eerlijk bekennen, die opmerkte dat hij misschien wel reageerde op melk.
Ja.
Nou, toen stopten we dat. En echt 2 dagen later had hij gewoon normale ontlasting. Want elke keer dat hij iets dan van melkproducten weer nam, had hij direct daarna, echt minuten daarna, weer dunne ontlasting.
Ah.
Dus dat was eigenlijk het moment dat het kwartje viel.
Ja.
Ja, en dat we dachten van, ja, misschien is hij wel intolerant voor lactose.
Ja.
En voor de duidelijkheid, mijn man is technisch opgeleid. Doet niets in de zorg.
Oh ja, ik wilde het inderdaad net vragen. Maar wat is de oorzaak eigenlijk van een lactose-intolerantie?
Er is een tekort aan het enzym lactase. En dat enzym is nodig om melksuiker, dat is een suiker die in melkproducten voorkomt, af te kunnen breken in de darm. En die lactase wordt normaal gesproken in de dunne darm gemaakt. En op het moment dat je dus een tekort hebt aan die lactase, dan kom je in de problemen.
Ja.
En je spreekt dan dus van lactose-intolerantie, omdat een ander woord voor dat melksuiker lactose is.
Ja, helder. Oké. En hoe kan het dat je een tekort aan dat enzym hebt? Hè? Hoe ontstaat dat?
Ja, er zijn 3 redenen dat je een tekort kunt krijgen. Ten eerste is dat afhankelijk van je afkomst. Mensen die buiten Noordwest-Europa zijn geboren, ja, die zijn helemaal niet zo gewend om melk te blijven drinken na hun babytijd. Dat is echt een ding van ons, zeg maar.
Melk, mensen, de witte motor.
Nou, dat, ja. hele goede marketing is dat geweest, denk ik. Maar bijvoorbeeld mensen die in Azië of in Afrika zijn geboren, die hebben een veel minder grote hoeveelheid lactase nodig.
Ja.
En als je dan plots naar Europa verhuist en heel veel melkproducten gaat eten of drinken, ja, dan kan de hoeveelheid lactase die je überhaupt aanmaakt onvoldoende zijn.
Mm-hmm.
En dat is bij 2% van de mensen in Nederland is dat het geval. Nou, als tweede kan er een lactasetekort optreden doordat de binnenkant van de darm tijdelijk beschadigd is. Bijvoorbeeld na een buikgriep of een infectie van de darm. Maar ook door ontstekingsziektes van de darm, zoals die celiakie waar we het straks uitgebreid over gaan hebben.
Okay.
Of na een darmoperatie. Ja, in dat geval zie je vaak dat de lactose-intolerantie tijdelijk is. En dat het weer weggaat als de beschadiging van die darm is opgelost.
Ja.
Dus dat is de tijdelijke vorm. En als laatste, dat is wel echt heel erg zeldzaam, maar kan wel, is een erfelijke vorm van lactose-intolerantie. Dat noem je congenitale lactose-intolerantie. En dan wordt er vanaf de geboorte helemaal geen lactose aangemaakt.
Okay.
Dus die kunnen, ja, echt vanaf dag 1 kunnen die baby's geen melk hebben eigenlijk.
Nee. En lactose-intolerantie is niet hetzelfde als een koemelk-eiwitallergie. Dat is echt een woord met heel veel lettergrepen.
Ja, ik wilde al een grapje maken. Dit is de 4e keer dat Anouk koemelk-eiwitallergie probeert te zeggen. Maar klopt, het zijn 2 verschillende dingen. Een lactose-intolerantie heeft dus niets met een allergie te maken. Dat is geen allergie. Het gaat om het ontbreken van een enzym waardoor je lactose niet kan afbreken. Bij een koemelk-eiwitallergie, als je het heel vaak doet, wordt het een makkelijker woord.
Ik hoor het.
Is er, zoals die naam al doet vermoeden, een echte allergische reactie tegen de eiwitten die in melk zitten. En om het nog een beetje moeilijker te maken, kan die allergie op twee manieren tot uiting komen. Met een directe allergische reactie. Dat noem je een IgE-gemedieerde reactie. Dat mag je weer vergeten, maar hierbij raakt het immuunsysteem in de war. Normaal hoort het alleen afweerstoffen te maken tegen virussen en bacteriën, die aan te vallen als die in jouw lichaam komen. Maar bij een koemelk-eiwitallergie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de eiwitten die in melk zitten. Okay. En nou, soort verkeerd afgesteld afweermechanisme. En daardoor krijg je klachten. Daarnaast heb je nog een vorm van koemelk-eiwitallergie, waarbij er een soort langzame, vertraagde allergische reactie optreedt. En dan krijg je chronische ontstekingen in je darm. Dat noem je een niet-IgE-gemedieerde reactie.
Ja, dus ja, we kunnen dat IgE-gemedieerde toch niet helemaal vergeten
Nee.
We gaan er nog even op door.
Ja, we gaan het nog een paar keer zeggen waarschijnlijk. Ja.
Zijn de klachten ook anders bij een lactose-intolerantie en een koemelk-eiwitallergie?
Ja, bij allebei de ziektes kan je diarree en buikpijn krijgen. Maar verder zit er best wel een verschil in de symptomen. Zo zijn de meest voorkomende klachten bij een lactose-intolerantie buikpijn, diarree, opgeblazen gevoel of winderigheid. En vaak in de eerste minuten tot uren nadat je die lactose hebt geconsumeerd.
Ja, dus vrij acuut, zeg maar.
Ja, echt heel snel. En als je kijkt naar wie vooral een lactose-intolerantie hebben, dan zijn dat meestal kinderen vanaf een jaar of 5. Mijn zoon was dus echt heel vroeg. En volwassenen. Dus dat zie je echt bij de wat oudere kinderen en bij volwassenen. Die koemelk-eiwitallergie die heeft dus twee vormen. En die eerste vorm, dus die IgE-gemedieerde vorm, zijn we weer. Dat kan een heel breed scala van klachten geven. Naast diarree kunnen er ook klachten zijn van misselijkheid, braken, klachten van de huid, zoals galbulten, dikker worden van de lippen of de tong. Zelfs ademhalingsklachten, zoals echt kortademigheid of gaan piepen. Heel zelden kan dat een levensbedreigende allergie zijn. Een anafylaxie noemen we dat. Mm-hmm. Waarbij er echt de luchtweg bedreigd raakt, omdat die dicht gaat.
Ja,
dat is heel heftig. Maar is echt wel heel zelden, wil ik even benoemen. En die klachten ontstaan vaak echt binnen ook enkele minuten. Maar in ieder geval binnen 2 uur na inname.
Oké. En is dat dan ook wat er gebeurt bij mensen met een allergie voor bijvoorbeeld noten en schaaldieren?
Ja, dat zijn ook IgE-gemedieerde allergieën. Bij die twee vormen zie je overigens wel veel vaker dat het levensbedreigende reacties geeft, hoor. Koemelk-eiwitallergie. Ja, ik weet dat het kan, maar ik heb dat nog nooit gezien, zeg maar.
Ja.
En bij noten en schaaldieren komt dat gewoon veel vaker voor.
Ja.
Daarnaast heb je dan de niet-IgE-gemedieerde vorm. Dat is die vertraagde allergische reactie na het innemen van melk. Waarbij die ontsteking ontstaat. En daarbij zie je na enkele uren tot soms zelfs dagen klachten ontstaan. En dat zijn krampen, darmkrampen, maagzuur, bloed in de ontlasting, soms zelfs spugen, chronische diarree. En hierbij zie je ook nog wel eens dat het kinderen zijn die slecht gaan groeien. Mm. Bij baby's dan, hè, natuurlijk.
Ja.
Ja, en een van de symptomen is dat baby's veel gaan huilen. En daar wil ik wel gelijk bij opmerken dat als je baby alleen maar veel huilt, zonder enkele andere klachten, dat het meestal geen koemelk-eiwitallergie is.
Ja.
Want dat wordt dan nog wel eens gesuggereerd. Maar we weten dat bij overmatig huilende baby's, is echt slechts bij 5% een oorzaak te vinden. En van die 5% is een koemelk-eiwitallergie één van de oorzaken.
Ja, ja.
Dus als het is en huilen, alert op koemelkallergie. Maar als het alleen huilen is, niet.
Helder. Gaat een koemelk-eiwitallergie vanzelf weer over?
Nou, zoals ik net opmerkte, komt die koemelk-eiwitallergie vooral voor bij baby's, jonge kinderen. Maar veel kinderen groeien eroverheen. Meestal tegen de leeftijd van, in ieder geval voor het 5e, maar meestal rond 2-3 jaar, gaan de klachten eigenlijk langzaam weg.
Ja.
En als je kijkt onder de 2 jaar, hoe vaak komt het dan voor, hè, überhaupt? Dan heeft 1%, dus 1 op de 100 kinderen, heeft een koemelk-eiwitallergie.
Okay.
Dat is overigens ook zo bij een allergie voor kippenei. Kinderen worden daar na enkele maanden tot jaren ook vaak tolerant voor, zo noem je dat. Dus dan kunnen ze het weer eten. Allergieën voor pinda's, noten, vis, schelp- en schaaldieren. Ja, die blijven meestal levenslang.
Mm-hmm.
En ook die vind je over het algemeen in de eerste levensjaren.
Ja, ja. Ja, we hebben een kindje inderdaad met pindaallergie op school. Dus mijn dochter die mocht het tweede jaar van groep 1-2 mocht ze geen pindakaas op de boterham.
Ja. Ja, en ik moet ook nog wel eens om mezelf lachen. Ik heb 3 vriendinnen, de Tiger Girls, hey ladies. In het verleden woonde een van ons, die studeerde of die werkte in Londen. En dan gingen we wel eens naar Londen met z'n allen. En tijdens een van die vliegreizen werd er omgeroepen van niemand mag pinda's bestellen of M&M's met nootjes eten, want er zit iemand met een pinda-allergie in het vliegtuig.
Oh.
En wij moesten daar echt hysterisch om lachen van jeetje, wat een onzin, hoe moeilijk kan je zijn? Maar geloof me, dat is echt gevaarlijk.
Ja,
je moet ook niet in de buurt van iemand moet je noten gaan eten.
Ja.
Helemaal in een gesloten luchtsysteem zoals een vliegtuig, ja, kan dat gewoon al de allergie opwekken.
Ja, ja, ik dus, weet dus dat we hebben een koffiezaak met een vrouw die taarten bakt. En zij doet ook haar taarten met noten doet ze en met ja doet ze geloof ik apart.
Ja. Ja, dat mag echt niet.
Je moet het echt goed schoonmaken.
Ja.
En
daar komen we zo ook nog wel even op bij celiakie. Hoe belangrijk het voor sommige voedselovergevoeligheden is om echt heel strikt te zijn daarin.
Ja. Ga verder.
Ja, ik wil nog even, even terugkomen op de spoiler in onze introductie. Want zo'n echte allergie voor voeding is dus vaak in de eerste levensjaren al duidelijk. Die, ja, over het algemeen vind je die niet later in het leven. En wij krijgen echt heel vaak de vraag op het spreekuur en denk ook wel aan de telefoon. Van ik denk dat ik allergisch ben voor iets in mijn voeding.
Ja,
die kans is echt heel klein als je 20, 30, 40 bent.
Dan zou je al 40 jaar diarree hebben, zeg
dat,
maar.
Nou ja, dan heb je in ieder geval waarschijnlijk al op jonge leeftijd klachten.
Ja.
Kijk, het kan wel zo zijn dat je lactose intolerant wordt. En het kan ook zo zijn dat je celiakie krijgt. Maar allergisch voor voeding en daar dan op latere leeftijd achterkomen, ja, dat is echt minder waarschijnlijk.
Ja, want het zou eerder juist wegtrekken dan dat het
exact.
Zeg maar, er ineens is.
Okay. Ja.
Ik hoorde jou net zeggen, bij de IgE-gemedieerde vorm van een koemelk-eiwitallergie, dat je daar ook huidklachten bij kunt krijgen, zoals galbulten. Een van de meest gestelde vragen aan jou, hè, de vragendokter, is er een relatie tussen voeding en eczeem?
Ja, hoewel je de socials je dat vaak wel wil doen geloven, is dit niet zo.
Oké.
Ja, een voedselallergie is nooit de oorzaak van eczeem of de reden dat eczeem aanwezig blijft.
Oké.
Knoop deze even echt goed in je oren, want deze vraag hebben we echt honderden keren gekregen. Wel is het zo dat mensen met eczeem ook vaker een voedselallergie hebben.
Hmm.
Dus het gaat vaker met elkaar samen, maar het is geen oorzaak-gevolg. En dat heeft met je genen te maken en dus niet dat het een het ander veroorzaakt. En ik begrijp wel waar het vandaan komt, want het is namelijk wel zo dat als je een flinke voedselallergie hebt, dat tijdelijk je eczeem daar erger van kan worden op het moment dat je reageert op de voeding.
Ja, ja.
Net zoals dat eczeem ook erger wordt van een verkoudheid of van een ander virus wat in je lichaam is. Mm-hmm. Alleen het is niet de oorzaak van het ontstaan van jouw eczeem in eerste instantie.
Oké. Okay.
Overigens gaan we, wanneer is het? Over 2-3 weken een podcast opnemen over eczeem.
Ja.
Met een dermatoloog. Komt dit ook nog uitgebreid, nog wel veel uitgebreider dan dit aan de orde?
Helder. Stay tuned.
Yes.
Maar wij zijn nog niet klaar.
Nee.
Je was heel duidelijk. Voeding is niet de oorzaak van het ontstaan van eczeem. Wat moet je dan als je denkt dat je kind of jij zelf klachten hebt van bijvoorbeeld lactose of melk?
Bij een vermoeden van een koemelk-eiwitallergie is het advies om dat te bespreken op het consultatiebureau. Even ervan uitgaande dat dat bij een jong kind is. En bij een lactose-intolerantie kan je contact opnemen met je huisarts om dat te bespreken.
Okay. Waarom zit daar onderscheid in?
Omdat kleine kinderen, de zorg voor kleine kinderen, want meestal heb je echt wel in de eerste weken bij een baby dat je denkt er is een koemelk-eiwitallergie.
Ja.
Dan loopt de zorg nog via het consultatiebureau.
Ja, helder.
Kijk, en je kan altijd bij je huisarts terecht, maar de eerlijkheid dient mij wel te zeggen dat van een koemelk-eiwitallergie over het algemeen de jeugdarts meer kennis heeft dan een huisarts.
Ja.
Ik zal even beginnen bij een vermoeden van een koemelk-eiwitallergie. Wat gaan we dan doen? Wat kan je doen? Wat je gaat doen is dat je koemelk gedurende 4 weken gaat vermijden. En ik wil benadrukken, doe dit altijd echt in overleg met een arts of een verpleegkundige van het consultatiebureau.
Ja.
Wat zijn de opties dan? In het geval van flesvoeding stap je over naar speciale voeding. Op basis van sterk gehydrolyseerd wei-eiwithydrolystaat. Dus.
Okay.
Er is ook hypoallergene voeding, maar alleen hypoallergene voeding is vaak niet voldoende bij een koemelk-eiwitallergie. Dus het moet echt die ene zijn met dat hele moeilijke woord erin.
Ja.
En eigenlijk, wat wil dat nou zeggen, dat moeilijke woord? Dat wil zeggen dat de eiwitten in de melk in stukjes zijn geknipt, zodat het lichaam eigenlijk gefopt wordt en niet meer het herkent als koemelkeiwit. En daardoor is er geen allergische reactie.
Alright.
Nou, in het geval van borstvoeding moet de moeder echt helemaal stoppen met alle melkproducten. En ik kan je verklappen, dat is echt heel lastig.
Ja.
Ik ben kampioen etiketten lezen met een kind met een lactose-intolerantie. En er zitten echt in heel, heel, heel veel producten melk.
Ja.
Ook in producten waarvan je het niet verwacht, hè. Dus het is altijd goed, denk ik, om daarbij een diëtist te betrekken.
Mm-hmm.
Alleen al omdat de moeder anders ook tekorten gaat krijgen.
Ja.
In die 4 weken moet je echt een kind krijgen wat opeens gewoon helemaal geen klachten meer heeft.
Ja,
hè?
Ja.
Je krijgt echt een nieuwe baby ervoor terug, zeggen we altijd.
Ja.
Is dat niet het geval, dan is er geen sprake van een koemelkeiwitallergie.
Okay.
Wat je doet vervolgens om de diagnose te bevestigen, dus de klachten zijn weggegaan, dan ben je er nog niet. Dus het is niet zo simpel als je stopt 4 weken en als de klachten weg zijn, dan is het zo.
Ja.
Nee, je moet dan echt weer starten om te kijken of je kind daar weer ziek van wordt.
Ja, precies.
En dat doe je dus ook weer niet zelf, maar onder begeleiding van een arts, kinderarts of bij het consultatiebureau. En waarom? Omdat we dat op een manier doen dat jij niet weet of aan jouw kind koemelk is gegeven.
Ah.
En de dokter weet het ook niet. Dat noem je dubbelblind placebo gecontroleerd.
Ja, ja.
Dus je kind krijgt 2 keer, krijgt hij op 2 verschillende momenten, krijgt hij een flesje melk.
Ja.
En de ene keer is het met en de andere keer is het zonder. De dokter weet niet welke de melk is. En de moeder weet niet welke de melk is. Of de vader natuurlijk.
Mm-hmm.
De opvoeder moet ik eigenlijk zeggen.
Mm-hmm.
En dan wordt er daarna gescoord, zijn er klachten.
Ja.
Heeft het kind de melk gekregen en zijn er klachten, dan is er sprake van een koemelk.
Ja, ja, dus dit is echt iets wat je onder begeleiding moet doen.
Ja.
Juist. En blijf je deze speciale voeding dan geven tot een jaar of 2? Je vertelde eerder dat de koemelk-eiwitallergie vanaf die leeftijd over kan gaan.
En meestal is het advies om 6 maanden deze speciale voeding te gebruiken en dan weer te proberen hoe het gaat met normale melkproducten.
Ja.
Nog wel goed trouwens om te vermelden is dat deze speciale voeding in de 4 weken dat je gaat kijken of dat de klachten weggaan, niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Okay.
En het is best wel het is een groot prijsverschil met de normale tussen aanleidingstekens voeding.
Mm-hmm.
Maar is er wel een koemelk-eiwitallergie vastgesteld, dan kan je de voeding vergoed laten krijgen.
Oh, ook met basisverzekering?
Ja, precies. Ja.
Okay. Kan je met de koemelk-eiwitallergie wel melk van schapen of geiten drinken?
Nee. Ook dat wordt er op socials wel eens geroepen. Hè? Daar zie je filmpjes van mensen die hun kind dan schapenmelk geven of geitenmelk. Dat bevat allebei hetzelfde eiwit als koemelk. Dus daar zullen ze waarschijnlijk ook op reageren.
Ja.
Mensen met een lactose-intolerantie kunnen wel lactosevrije melk drinken.
Oké.
Okay. Dat kunnen mensen met een koemelk-eiwitallergie ook niet. Want dat is nog steeds op basis van melk waar die eiwitten in zitten.
Ja, ja.
Dus dat is altijd een beetje ingewikkeld.
Mm-hmm.
Dat beantwoordt ook gelijk trouwens een van de vragen die wij krijgen en waar nog wel eens verwarring over is. Als in een restaurant staat dat er geen lactose in zit, dan mag iemand met een koemelk-eiwitallergie het dus nog steeds niet. Omdat er melk in kan zitten, melk-eiwit in kan zitten.
Oké, okay. Ja.
Snap je hem nog?
Ja, ik snap hem wel. Maar dat is dan wel even nog een extra speurwerkje.
Ja, zeker.
Ja, duidelijk. Dus bij een vermoeden van een koemelk-eiwitallergie neem je contact op met de huisarts of het consultatiebureau. En dan kijk je met het stoppen van melkproducten of de klachten weggaan en weer terugkomen naar herintroductie.
Yes.
Werkt het ook zo bij een vermoeden van een lactose-intolerantie?
Het antwoord is ja, je doet hetzelfde. Hè? Dus je stopt en je start weer. Dat hoeft niet dubbelblind trouwens. Dus dat hoeft niet bij een dokter samen. Dat mag je zelf doen. Waarbij je dan moet realiseren op het moment dat je stopt met lactose, dat dat alle producten zijn waar lactose in zit, waar melk in zit en melk-eiwit in zit. Want met een lactose-intolerantie reageer je op die dingen. Melk, melk-eiwit en lactose.
Ja.
En wat ik ook al zei, dat is best een hele klus.
Zo, ja.
Als je kind daarna dus echt gewoon zich een stuk beter voelt, dan mag je zelf die diagnose concluderen.
Ja. Nog even een vraag over die etiketten waar jij zo goed in bent. Want we kregen de vraag van een luisteraar hoe je nu om moet gaan met als er op een verpakking staat dat er mogelijk sporen van een allergeen in zitten. Kan je uitleggen wat dat wil zeggen?
Ja, ik zal even een korte cursus etiketten lezen.
Oké, let op.
In het algemeen geldt dat allergenen dik gedrukt of in hoofdletters op een etiket moet staan. Okay. Dat moet gelijk duidelijk zijn.
Is dat altijd zo?
Ja, is verplicht. Ja. Okay. En met betrekking tot mogelijke sporen is het nu nog, dit jaar, 2025, dat op een etiket mag staan wanneer iets bijvoorbeeld wordt gemaakt in een fabriek waar ook producten worden gemaakt met het allergeen. Dan mag je erop zetten, kan mogelijk sporen bevatten of bevat sporen. Die tekst die is heel vrij.
Mm-hmm.
In de praktijk zegt het echter niet zoveel over of het allergeen echt werkelijk in het product zit.
Nee, het is meer een soort indekken.
Ja, dat.
Ja.
En meestal is dat dus ook niet het geval. Zit het er ook niet in en kan je het zonder problemen eten. Maar je hebt gewoon niet die 100% garantie.
Juist.
Nou, vanaf 2026 gaat dit veranderen. Een deel doet dit nu inmiddels al trouwens. Maar vanaf 26 is het verplicht om een risicoanalyse te doen als jij twijfelt of dat het er wel of niet in kan zien. Dus de producenten die zijn verplicht om van elk product nu gewoon te zeggen, het zit er wel of het zit er niet in.
Ja, dus niet een soort marge.
Nee,
gewoon
precies.
Ja
nee.
Of nee?
Nee, en je doet dus die analyse en op het moment dat het wordt gevonden, dan kan je twee dingen kiezen om op de verpakking te zetten. Ofwel, dit product kan het allergeen X bevatten. Ofwel, niet geschikt voor mensen met een allergie.
Ja, ja.
En dat hele sporenverhaal gaat er dus uit.
Oké. Toch weer even terug naar de diagnose stellen. Zijn er ook bloedtesten waarmee je kunt kijken of je een lactose-intolerantie of een voedselallergie hebt?
Ja, wat ik al vertelde, bij mijn zoontje was het echt gewoon 1 en 1 is 2. Als die het neemt, nu nog steeds, dan heeft hij echt 5 minuten later zit hij op de wc met diarree. Zo snel gaat dat gewoon. Maar bij sommige mensen is het niet zo evident en is het niet zo duidelijk. In onze richtlijn staat dat het voor de diagnose lactose-intolerantie voldoende is wanneer je met een dieet kijkt of de klachten komen en gaan. Hè?
Ja.
Maar dat als er twijfel is, dat er aanvullend onderzoek gedaan kan worden. En dan zijn er een paar dingen. Er is een waterstofademtest.
Okay.
En daarbij wordt de hoeveelheid waterstof in de lucht die je uitademt gemeten voor en na het drinken van een suikeroplossing met lactose.
Okay.
En bij een lactose-intolerantie dan zit er meer waterstofgas in je uitgeademde lucht. Alleen die ademtest is niet alleen heel duur, tussen de €300 en €400, maar ook nog op heel weinig plekken beschikbaar.
Ja, ja.
En hij duurt echt uren. En ik moest toevallig gisteren dit voor een patiënt uitzoeken. Ik ben huisarts in Den Haag. En de enige optie die wij vonden was in Venlo. Om even aan te geven dat dat die echt niet op heel veel plekken beschikbaar is.
En meteen even een weekendje wegboeken.
Nou, precies, ja. Dus ja, die test is er. Is heel duur. Is niet op veel plekken meer beschikbaar. En je bent er echt wel een paar uur zoet mee.
Hmm.
Dat is een optie. Daarnaast is er een DNA-test. Dat is een bloedtest om te kijken of dat je bij die groep mensen hoort die we in het begin benoemd, hè, die 2% die niet in Europa is geboren, ja, door hun herkomst eigenlijk minder lactase aanmaken.
Ja.
Die test kost ongeveer €70.
Okay.
Dat zijn de twee opties die je hebt.
Mm-hmm.
Dus of die ademtest of die DNA-test. En ja, anders is het echt op basis van dieet introduceren, stoppen en starten met lactose. Bij een koemelk-eiwitallergie trouwens adviseren we geen bloedtest.
Nee?
Er is wel een bloedtest die kan kijken of er antistoffen worden gemaakt tegen melk. Alleen het lastige daaraan is dat antistoffen zijn, wil nog niet zeggen dat het ook een allergie is.
Ja, ja.
Dus die test is niet goed bruikbaar. Dat is overigens ook zo bij testen voor hooikoorts bijvoorbeeld. Hè?
Oh, ja.
Mensen vragen heel vaak aan ons, ja, kan ik bloed prikken op een allergie voor hooikoorts? Want ik heb klachten. Ja, eigenlijk het feit dat je klachten hebt, betekent dus dat je hooikoorts hebt.
Ja, ja.
Want je krijgt ook regelmatig als mensen die test doen zonder klachten, dat er toch wat antistoffen zijn. Maar dat wil dus helemaal niet zeggen dat je er een allergie voor hebt.
Nee.
Dus weet je, die diagnose koemelk-eiwitallergie, die stel je echt door de introductie van melk en dan kijken of dat de klachten weer terugkomen.
Ja.
Voor alle andere IgE-gemedieerde voedselallergieën, dus eiallergie, pindaallergie, visallergie, schaaldieren, schelpdieren, geldt dit ook. Een bloedtest is dus niet duidelijk genoeg om te testen. Als je een vermoeden hebt van een allergie zoals deze dingen die ik net noemde, ja, dan verwijs je over het algemeen iemand door naar een allergoloog of bij kinderen naar een kinderarts.
Ja.
Om echt te stoppen en te starten en te kijken wat er gebeurt.
Oké. Ik weet nog, toen ik net zelf was bevallen, toen las ik wel eens dat juist om een voedselallergie te voorkomen, dat het goed was om laat te starten met het geven van ei en pinda's bijvoorbeeld. Is dat nog steeds het advies?
Nee, inmiddels weten we juist dat het andersom is. Dus hoe vroeger,
snel juist.
Ja, hoe vroeger je de allergenen introduceert, hoe groter de kans dat je een voedselallergie voorkomt.
Oh.
Dus even over die pinda en ei bijvoorbeeld. Dan is het advies om daarmee te starten tussen de 4 en de 8 maanden oud.
Ja.
Omdat kinderen die last hebben van eczeem een hogere kans hebben op voedselallergieën, is het advies voor die kinderen om, ja, het liefst tussen de 4 en 6 maanden te starten. Dus okay, het is juist hoe eerder, hoe beter.
Alright, nog weer even terug naar lactose-intolerantie. Terug nog even naar lactose-intolerantie. Wanneer een lactose-intolerantie niet is ontstaan door een ontsteking in de darm, dan is het iets wat levenslang aanwezig is. Moet iemand dan dus ook zijn hele leven lang lactose vermijden?
Nou ja, de meeste mensen kunnen wel een klein beetje lactase aanmaken en daardoor dus wel een klein beetje melkproducten op een dag verdragen.
Okay.
Het is per persoon verschillend hoeveel melk je kan hebben. Maar ja, grofweg kan je zeggen dat kinderen tussen de 240 en 480 milliliter melk kunnen verdragen.
Okay.
En volwassenen maximaal 1 glas melk per dag. Wil je echt grotere hoeveelheden melkproducten nuttigen, dan kan je een supplement met het enzym lactase nemen.
Ah, oké. Okay.
Dus daar is een oplossing voor in die zin. Dat zijn of tabletjes of er is ook een druppelvorm.
Oké. Okay.
En op het moment dat je dan iets eet waar dan meer melk in zit, dan neem je dat erbij.
Ja.
Dat doen wij thuis heel vaak, bijvoorbeeld bij een ijsje eten.
Ja, ja.
Of een maaltijd met melk erin. Het is per persoon wel een beetje uitvogelen welke dosering lactase je dan nodig hebt om geen klachten te kunnen krijgen. Maar ja, dat is een kwestie van proberen.
Ja, maar goed, dus een blokje kaas gaat vaak wel op een dag.
Ja.
Maar als er een slagroomtaart aan zit te komen, dan...
Ja, alle lekkere dingen, hè? De ijsjes, de taart inderdaad. Dat
de
is
magnums.
Vaak, de magnums.
Heb je gelukkig
die krijgen ze bij mij niet.
Kan je die lactasesupplementen levenslang blijven gebruiken? Is dat veilig?
Ja, lactase is een enzym dat van nature al in je lichaam voorkomt. Dus het is iets natuurlijks wat je toevoegt, wat je zou moeten hebben en wat je niet hebt.
Mm-hmm.
En die lactase wordt ook weer verteerd en uitgescheiden. Dus het blijft ook niet in je lichaam zitten of zo. Dus er zijn geen aanwijzingen dat het schadelijk is of dat het bij langdurig gebruik problemen geeft.
Oké, dat is gunstig. Van de lactose-intolerantie en koemelk-eiwitallergie wil ik graag naar een andere voedselovergevoeligheid. Celiakie. Zeg ik in 1 keer goed, hè?
Fonetisch uitgeschreven.
Ja, celiakie. Is dat een allergie of een intolerantie?
Ja, ik zeg celiakie, maar ik weet eigenlijk niet wat hoort. Maar ik
de klemtoon.
Ja, de klemtoon anders.
Celiakie.
Ja. Celiakie is het allebei niet. Het is een auto-immuunziekte en dat wil zeggen dat je eigen cellen in het lichaam worden aangevallen. En in het geval van celiakie worden de cellen in het slijmvlies van de dunne darm aangevallen, omdat het lichaam denkt dat gluten gevaarlijk zijn.
Oké. Okay.
En waarom dat zo is, weten we niet. Maar door die afweerreactie ontstaan er ontstekingen in de darmen. En gluten is een eiwit dat zit in verschillende soorten granen. Hè. Denk aan roggen, in spelt, in tarwe, gerst.
Ja.
En het woord glutenintolerantie, wat ook wel wordt gebruikt voor de ziekte celiakie, is dus eigenlijk niet de juiste naam.
Okay.
Want er is geen intolerantie voor gluten. Dat zou namelijk kunnen suggereren dat je wel een klein beetje gluten kan hebben.
Ja.
Net zoals bij lactose-intolerantie, waar je vaak wel een beetje kan hebben. Maar dat is echt absoluut niet het geval. Dat is echt iets wat ik uit de wereld wil helpen. Echt 1 korrel, 1 druppel gluten kan al die ontsteking in de darmen geven.
Oh. Welke symptomen heb je bij celiakie?
De klachten die zijn heel divers en dat maakt ook eigenlijk dat maar 2 van de 10 mensen met celiakie weten dat ze deze ziekte hebben.
Ja.
En de meest voor de hand liggende symptomen door de ontstekingen in de darmen zijn buikpijn en diarree. Maar het kan ook juist andersom uiten in obstipatie of alleen maar heel veel winderigheid.
Ja.
De meeste klachten zijn helaas veel vager, chronisch vermoeid, plots bloedarmoede hebben zonder dat daar een logische verklaring voor is. Een tekort aan vitamines in je bloed. Bijvoorbeeld bij een gebrek aan ijzer moet je er heel alert op zijn. Hè?
Okay.
Bij kinderen zie je nog wel eens dat ze achterblijven in groei. Dus dat er een andere groei is dan dat je zou verwachten. Maar het kan dus echt heel, heel vaag zijn.
Ja. En op welke leeftijd ontstaat celiakie meestal? Is er een bepaalde groep waarbij dat dan ook nog vaker voorkomt?
Ja, als je kijkt van hoe vaak komt het voor, 1 op de 100 mensen hebben celiakie. En het kan op elke leeftijd ontstaan. En dat was echt een eye-opener voor mezelf, moet ik zeggen, een paar jaar geleden.
Ja.
Want dat wil dus ook zeggen dat als jij, nou ja, een paar jaar geleden een test hebt gedaan op celiakie. Mm-hmm. Komen we zo nog wel even op terug hoor, hoe je dat doet. En daaruit bleek dat je het niet had. Dat dus geen garantie is dat een paar jaar later iemand geen celiakie kan hebben.
Oh.
Dus het is niet zo van je test en dan weet je dat je levenslang dat wel of niet hebt. En tot een paar jaar geleden keek ik dus altijd gewoon terug in het dossier van, is er ooit wel eens uitgesloten dat je celiakie hebt? En als dat zo was, dan dacht ik, nou, dan kan dat het niet zijn. Maar daar zit ik dus absoluut mis.
Okay.
Even terug naar, wie krijgen dit nou? Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Mm-hmm. Erfelijkheid speelt mee. Dus heb je een ouder of een broer of een zus met celiakie, dan is de kans om dat te krijgen ook hoger. Mm-hmm. 1 op de 10 in plaats van 1 op de 100.
Oh ja, dat is aanzienlijk
hoger. Ja, en in principe kan het op elke leeftijd voorkomen. Mm-hmm. Wat je ook ziet is dat mensen met celiakie vaker andere auto-immuunziektes hebben, zoals diabetes type 1 of ziektes van de schildklier bijvoorbeeld.
Okay. En wil je wat meer vertellen over dat testen? Hè? Is hiervoor dan bijvoorbeeld een bloedtest?
Ja, er is een bloedtest die test of er antistoffen aanwezig zijn. En die antistoffen die ontstaan dus als iemand celiakie heeft. Die test die heet TTG-IgA.
Okay.
Het is bij die test heel belangrijk dat als je bloed laat prikken, dat je minimaal 1 maand echt goed gluten hebt gegeten.
Ja.
Want heb je zelf al gluten vermeden, dan maak je natuurlijk geen antistoffen meer aan of niet genoeg antistoffen. En dan heb je geen betrouwbare bloedtest.
Mm-hmm. Lekker veel pizza en brood.
Nou ja, dat. Weet je, het is die test. Het heeft geen zin om te testen als je al bezig bent met gluten te minderen of daar voorzichtig mee bent of mee uitkijkt. Want je test is gewoon niet betrouwbaar.
Ja.
Dus als je hem doet, doe het dan goed en eet dan gewoon echt minimaal 1 maand echt goed gluten.
Okay.
Want zoals ik al zei, is die test dus een momentopname. En kan die later in het leven wel positief zijn. Naast het TTG-IgA doen we nog een tweede bloedtest. En dat is het totaal IgA. Want als die eerste test normaal is, hè, dus die TTG-IgA,
ja,
die is normaal. Maar je totale IgA is laag, dan moet je alsnog alert zijn op celiakie. Dat is een soort dubbelcheck.
Ja, okay.
Dan is er ook nog een genetische test voor celiakie. Dat is de HALA DQ2/8 bepaling.
Okay.
En dat is een test waarmee je kunt zien of iemand drager is van 2 soorten genen. De HALA DQ2 of de HALA DQ8.
Yeah.
En die genen die zijn heel erg geassocieerd met het ontwikkelen van celiakie. Maar,
nu
gaan
komt-ie.
We even goed opletten. Het is niet zo dat als je dat gen hebt, dat je dan automatisch celiakie krijgt of hebt.
Nee, het wordt er sterk mee geassocieerd, maar het is geen zekerheid.
Het is geen garantie. Ja. Want als je even kijkt, 35-40% van de Nederlanders heeft 1 van die 2 genen.
Okay.
En maar 1% daarvan ontwikkelt celiakie.
Mm.
Het is wel andersom. Als je 1 van die 2 genen niet hebt, dan kan je eigenlijk bijna geen celiakie krijgen.
Ja, ja.
Dus je kan de test gebruiken om uit te sluiten dat het celiakie is. Maar je kan de test niet gebruiken om aan te tonen dat het celiakie is.
Ik begrijp hem. Jullie ook, hoop ik?
Ja, ik hoop dat mensen ons nog volgen.
Is celiakie iets wat ook weer vanzelf overgaat?
Nou, de klachten kunnen weggaan. Dus als je helemaal geen gluten meer eet, gaan de klachten meestal weg.
Mm-hmm.
Maar die ziekte, die heb je levenslang.
Ja.
Die blijft bij je. Je afweersysteem onthoudt namelijk dat gluten gevaarlijk tussen aanhalingstekens zijn.
Ja.
En zal dus ook echt je hele leven blijven reageren op gluten en met het aanmaken van die afweerstoffen. Daarom is het ook zo belangrijk dat als je celiakie hebt, dat je je hele leven een strikt glutenvrij dieet volgt. En wat ik al eerder zei, een heel klein beetje gluten kan echt de hele boel in de war schoppen.
Ja, precies.
En heel veel klachten gaan geven.
Ja.
Indien er dus een afwijkende bloedtest wordt gevonden, dan moet de patiënt ook altijd doorverwezen worden naar een kinderarts, bij kinderen of een maag-darm-leverarts bij volwassenen,
mm-hmm,
om het echt te bevestigen.
Ja.
Want het heeft nogal wat impact. Hè? Ik bedoel, je hele leven helemaal geen korrel gluten.
Ja.
Het is daarbij ook belangrijk dat je in die tijd tussen de huisarts en de specialist ook gluten blijft eten. Want op het moment dat de test bij de huisarts positief is en je gaat naar de specialist, en de specialist kan het niet bevestigen, dan heb je nog steeds die diagnose niet en niet die zekerheid.
Ja.
Die specialist zal overigens denk ik ook altijd verwijzen naar een diëtist. Hè? Want je moet natuurlijk ook met iemand aan de slag om te kijken wat mag wel, wat mag niet. Maar vooral ook hoe zorg ik dat ik geen tekorten krijg.
Ja, precies.
Er is een speciale celiakie diëtistennetwerk. Die vind je ook op de website, hè, van de Nederlandse Celiakievereniging.
Mm-hmm.
En daar kan je sowieso terecht voor veel informatie. Contact met ervaringsdeskundigen. En nou ja, nu we toch tips en advies aan het geven zijn. de website www.glutenvrij.nl is ook ook echt heel fijn voor meer informatie.
Ja, die zullen we ook in de show notes zetten.
Ja, top. Ja.
Je hoort best wel eens dat mensen wel last hebben van het eten van gluten. Maar dat zij getest zijn en geen celiakie hebben. Hoe zit dat precies?
Ja, je noemt dat glutensensitiviteit. Afkorting is daar ook voor. Dat is NCGS. En deze mensen die voelen zich beter als ze geen gluten eten. Maar die krijgen geen ontstekingsbeeld van de darm.
Ja, ja.
Dus er zijn geen antistoffen. Er is geen test ook of onderzoek die deze diagnose kan bevestigen.
Okay,
Maar het is nog onduidelijk wat de oorzaak is. En of dat dit iets is wat ook weer weggaat of wat blijvend is. Als je merkt van ik heb er last van. Ja, dan eet dus gewoon glutenvrij. Maar dat kan vaak minder strikt dan iemand met celiakie. Maar en hou er wel rekening mee dat je dus door glutenvrij te eten, dat er wel een risico is dat je bepaalde voedingstekorten krijgt van voedingsstoffen.
Ja.
Dus dat je dat wel het liefste in overleg met een diëtist doet of iemand met verstand van zaken.
Ja. Dan zijn er nog een paar vragen van onze luisteraars. Daar gaan we beginnen. Is het erg als iemand met celiakie af en toe gluten eet, als hij of zij daar dan eigenlijk geen klachten van heeft?
Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Want als jij celiakie hebt en je eet af en toe gluten en dat gaat goed, dan zou je denken van dat is oké. Maar ja, het kan een risico opleveren, namelijk dat je toch zonder dat je het door hebt ontstekingen hebt in je darm.
Ja.
En die ontstekingen die kunnen weer gevolgen hebben voor je gezondheid. Hè? Zo kan het lastiger zijn om die voedingsstoffen uit je darm op te nemen, zodat je bijvoorbeeld een ijzertekort krijgt.
Mm-hmm.
Je kan ook minder calcium opnemen, waardoor je een hogere kans hebt op botontkalking. En dat is ook de reden dat als je merkt dat je bij herhaling reageert op gluten, dat je dat echt even met je huisarts moet checken. Van ja, moet ik niet onderzocht worden?
Ja.
Ook hier wil ik echt weer dringend afraden om zelf te gaan experimenteren.
Mm-hmm.
Want je kan in theorie natuurlijk dus schade veroorzaken. Terwijl jij denkt, ik ben goed bezig. Hè?
Ja.
Want als ik gluten eet, heb ik klachten. Ja, zorg echt dat je niet die persoon bent met die gemiste diagnose.
Ja.
Want voor de lange termijn kan dat problemen geven.
Ja.
Overigens zijn er wel mensen met celiakie die wel af en toe gluten eten. Ja, dit is jouw lijf, hè? Jouw keuze. Laat ik dat ook even heel duidelijk zeggen. Maar doe dat wat mij betreft altijd wel in overleg met een arts, zodat er bijvoorbeeld vaker antistoffen gecontroleerd kunnen worden om te kijken of dat jouw darm reageert.
Ja, precies. Nog een luisteraarsvraag. Je vertelde dat mensen met een lactose-intolerantie lactase-tabletten kunnen slikken en daarmee dan iets kunnen eten waar wel lactose in zit. Er bestaat ook een glutenpil. Werkt dat hetzelfde? Kan je dan ook gluten eten als je die neemt?
Ja, er bestaat een glutenpil of eigenlijk een anti-glutenpil. Hè?
Ja.
En daarin zit een enzym, ANPEP heet dat enzym. En dat enzym is heel erg goed in het afbreken van gluten in de maag. Dus voordat het in de darm komt.
Okay.
En het werkt het beste als je dat neemt tijdens het eten en combineert met iets zuurs, dus fruitsap of cola.
Mm-hmm.
Dit werkt maar bij hele kleine beetjes gluten.
Ja.
En die pil is echt bedoeld voor wanneer je het risico loopt op, zoals wij dat noemen, kruisbesmetting.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, je gaat uit eten in een restaurant. Je hebt verteld, ik heb celiakie. En ik weet, ja, je twijfelt toch een beetje van, begrijpen ze dat en gaan ze daar goed mee om? Zitten er toch niet een paar kruimels van je buurman op jouw bord?
Mm-hmm.
Daar is die pil voor bedoeld. Hè? Ja. Of wordt het de frituur gebruikt waar ook de kroketten in zitten?
Ja, ja, ja,
Het is niet zo dat je dan opeens een hele maaltijd met gluten zonder problemen kan eten. Dus het is echt om het risico op die kruisbesmetting te verkleinen.
Oké. En dan de laatste vraag van vandaag. We hebben het over voedselallergie gehad, over voedselintolerantie en over celiakie. Maar we kregen ook nog best wat vragen over een kruisallergie. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, een kruisallergie wil zeggen dat je lichaam allergisch reageert op een stof, omdat die lijkt op een stof waar je echt allergisch voor bent.
Daar heb je vast een voorbeeld van.
Ja, je ziet dat vaak bij mensen met hooikoorts. En ik denk dat heel veel mensen dit gaan herkennen en misschien niet eens wisten dat dat dan is wat ze hebben. Maar als je allergisch bent voor pollen van bijvoorbeeld de berk,
ja,
dan krijgen mensen vaak ook klachten als ze voeding eten. Appel, hazelnoot, wortel of persik.
Oké. Okay.
Ja, want daar zitten dan eigenlijk eiwitten in die heel erg lijken op het stofje in berkenpollen. En wat krijg je dan? Welke klachten krijg je dan? Jeuk of een branderig gevoel in je mond of in je keel.
Oh.
Je lip kan ook dik worden. En dat noem je het oraal allergiesyndroom. En ja, dat is natuurlijk best wel spannend. Want als jij van alles voelt in je mond en je lippen gaan zwellen, nou ja, dan voelt dat eng.
Ja.
Het is alleen echt hartstikke onschuldig en het kan geen kwaad.
Oké, dus dat trekt weer weg.
Ja, het is niet zo dat die reactie ook steeds erger wordt. Je gaat er niet dood aan, je kan niet stikken, zeg maar.
Geen EpiPen te zetten.
Nee, je hoeft geen EpiPen te zetten. Het is zelfs zo dat je de dingen waarop je reageert niet hoeft te vermijden.
Okay.
Meestal gaat het uiteindelijk, dooft het weer uit. En wat het grappige eraan is, tip van ons. Als je de appel of persik bijvoorbeeld verwarmt, dan gaan die eiwitten kapot en dan kan je het zonder klachten eten.
Verwarmd? En
ja,
doe je
in de
dan
magnetron. Dus ik heb bijvoorbeeld mensen die dan niet een appel zo uit het vijsje eten, maar als ze die heel even in de magnetron zetten, dan gaat het wel. Appeltaart kan wel, maar een rauwe, koude appel, dat kan niet.
Oh.
Ja.
Goed. Dit was even leuk afsluiten, vind ik. En daarmee zijn wij ook bij het einde gekomen van deze aflevering. Janneke, zijn er toch nog dingen die we niet hebben genoemd en die je toch nog even wil benadrukken?
Ja, kleine laatste tip nog. Ligt altijd de apotheek in over een lactose-intolerantie of celiakie. Want zowel gluten als lactose worden als hulpstof in medicatie gebruikt. En gelukkig komt het niet zo vaak voor, bijvoorbeeld bij lactose-intolerantie, dat mensen helemaal geen lactose kunnen verdragen. Mm-hmm. En gaat de inname van medicatie goed. Maar het is wel fijn als er soms een alternatief is voor de mensen die het echt niet verdragen.
Ja.
En nog eventjes, op het moment dat er geen alternatief is, kan je het dus altijd samen nemen met een lactase-tablet.
Ja.
Dus die escape heb je ook nog. Bij gluten ligt dat wat lastiger. Want je wil echt niet dus dat iemand iets van gluten binnenkrijgt. Dus dan moet je echt samen met de apotheker kijken, ja, wat is het beste alternatief?
Ja.
Mocht er gluten in de medicatie zitten.
Nou, dat is echt een goede laatste tip. Als je tot zover bent gekomen, dank je wel voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Dan willen we je vragen om een review te schrijven en om ons te volgen, zodat nog meer luisteraars ons weten te vinden. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen met de belangrijkste leerpunten uit de aflevering? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de link in de bio op de Instagram van De Vragendokter. En wil je meer informatie over celiakie? In onze show notes delen we een aantal links, waaronder belangrijke informatie voor huisartsen. Dankjewel.